Ik kan niet zeggen dat Nvidia de verwachtingen niet heeft waargemaakt.
Even over die verwachtingen, want zijn deze cijfers nou daadwerkelijk zo indrukwekkend? Het is niet alsof Nvidia het slecht doet, maar is de lat gewoon slim gelegd? Ja, beste beleggers, het is weer donderdag. Het is donderdag 21 mei. We focussen ons vandaag misschien wel op de meest naar uitgekeken kwartaalcijfers van het seizoen. Is Nvidia na hun earnings call van woensdag nog steeds koopwaardig bij ons? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert... Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Menno van Hoven en Bram Bullenders. Welkom. jongens, hoe was jullie afgelopen week op de beurs? Waar hebben jullie naar gekeken?
Ja, sowieso. En ik denk dat Bram daar, dat weet ik wel zeker, die gaat het daar nog over hebben. Dat kwam ik vanmorgen pas in de trein tegen. Nvidia, 2400% dividendverhoging.
Tuurlijk.
Ja, Die was lang verwacht, hadden ze veel eerder moeten doen. Maar daar komen we zo denk ik nog op terug. Dus dat was wel iets wat er echt uitsprong. Waarschijnlijk wordt dat gewoon de allergrootste dividendverhoging in de hele US van dit jaar. En sowieso een van de allergrootste van de laatste decennia. Want,
het dividend was natuurlijk ook nog niet heel veel.
Het was 1 cent, ja. Dus het ging helemaal nergens over. En volgens mij een paar podcasts geleden heb ik nog wel eens geroepen. Ja, die moeten
ze moeten het verhogen.
Een paar duizend procent verhogen en dan nog betalen ze geen drol. Ja. Dus nu doen ze dat eindelijk. Wakker worden, Nvidia. Wat viel mij nog meer op? En dat vond ik wel een hele interessante. Daar stuitte ik toevallig gisteren op toen ik bezig was... met voorbereiding van podcast en mijn aanstaande omslagverhaal. En het ging over het aandeel Caterpillar. Kom ik zo nog verder op terug. Maar wat blijkt nu? Het Noorse staatsfonds. Er zit 2,2 biljoen in. Een van de grootste beleggers. Of de grootste misschien zelfs wel ter wereld. Die heeft een tijdje terug, net als veel Nederlandse pensioenfondsen, zijn belang in Caterpillar verkocht. En dat had te maken met... het feit dat die Caterpillar-bulldozers in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever werden gebruikt om om opruimwerkzaamheden te doen.
Die werden helemaal omgebouwd door het Israëlische leger om een soort gevechts- of opruimvoertuig ingezet te worden.
Daar. Dus, precies, en daar was natuurlijk vooral vanuit bepaalde hoeken veel kritiek op. En ook dat Noorse staatsfonds die heeft toen besloten om die Caterpillar aandelen van de hand te doen. En dat leidde weer tot politieke druk vanuit de Verenigde Staten. Waarop blijkt, dat wist ik niet, dat staatsfonds dus heeft besloten om de ethische beleggingsregels te herzien.
Dus eigenlijk gewoon aanscherpen.
Precies, inderdaad. Ja. En ze hebben ethische desinvestering, waaronder dus Caterpillar viel, tijdelijk gepauzeerd. En ze zijn nu nog steeds bezig om te onderzoeken hoe streng en transparant de regels in de toekomst moeten blijven. En tot nu toe publiceerden ze elke keer een uitgebreide uitleg bij zulke verkopen. En dat gold internationaal als een standaard en een voorbeeld voor transparant ethisch beleggen. Maar nu stappen ze daar toch vanaf. En dat levert natuurlijk weer kritiek op vanuit die NGO's die juist willen dat het beleid heel streng blijft. Wat ik vooral heel interessant vind, dat heb ik vorig jaar een paar keer aangestipt. Met name in het kader van die pensioenfondsen. Ja, als je weet wat Caterpillar heeft gedaan, en ik kom daar zo uitgebreid op terug. Die koers, dit jaar de beste Dividend Aristocrat, all-time high, is gewoon een nieuw AI-aandeel geworden. Ja, die hebben daar zoveel honderden miljoenen miljarden aan rendement laten liggen. Doodzonde. Maar dat is een andere discussie. Dat vond ik heel erg opvallend. Heel veel nieuwtjes verder van bedrijven uit de dividendportefeuille. Een paar tegenvallers. Komen toevallig alle twee ook uit Noorwegen. Maar ook heel veel mooie cijfers met flinke koersstijgingen. Die bespreken we natuurlijk deze week in het magazine. Gisteren was een hele leuke weer. TJX Companies. Dat is een zogenaamde off-price retailer. In Nederland en Europa ook actief met de formule TK Maxx. Die moet jij ook kennen,
Frederik. Waarom ik?
Ja, dat is echt iets.
Nee, ik ben er vorige week geweest.
Nee, precies, dat bedoel ik. Kijk, en je weet wat zij doen en wat je daar kunt kopen. En...
Ja, ik ga direct naar de huisafdeling.
Ik
kan er niet te lang blijven.
Precies, dus dat is gewoon een gouden formule. Dus wat ze eigenlijk doen is ze kopen merkproducten of eigenlijk relatief dure producten kopen ze in bulk in. Vaak overschot, overgebleven partijen. En die verkopen ze tegen flinke kortingen in hun winkels. En ja, wat er ook wel vaak van gezegd wordt, is they do not sell cheap clothing. De grootste omzet komt gewoon van kleding, schoenen. But they sell expensive clothing cheap. En dat is ook gewoon het geheime van die formule. En ja, het blijkt dus dat in de Verenigde Staten alle inkomensgroepen, niet alleen de lage inkomens, maar ook gewoon de hogere inkomens. Dat snap ik ook wel. Daar komen voor gewoon merkproducten tegen gewoon hele aantrekkelijke prijzen. En dat draait dus fantastisch. De vergelijkbare omzet gaat al kwartalen op rijen met minimaal 3% omhoog. In het eerste kwartaal zelfs met 6%. Outlook werd weer verhoogd, aandelen inkoop omhoog. Ja, dat aandeel doet het ook gewoon fantastisch. En zit gelukkig ook al een tijdje in de dividendportefeuille. De laatste waar ik kort nog wat over wil zeggen, ook in die AI-hoek, en dan kijk ik ook gelijk naar Bram, dat is ARM, Arm Holdings. Had ik nog recent uitgelicht, ook in mijn omslagverhaal over investering in de AI-infrastructuur, datacenters. AI is zo'n aandeel dat enorm profiteert van de switch van GPU's naar CPU's. Ze kondigden ook niet heel lang geleden aan hun eigen chips op de markt te gaan brengen. Gisteren knalde het aandeel 15% omhoog naar een nieuwe all-time high van $257. Dit bedrijf is inmiddels gewoon 273 miljard waard. Hè? Dat is gewoon gigantisch. Zeker al ga je terugkijken 10 jaar. Ja, daarmee was je gewoon een van de allergrootste. Tegenwoordig zijn die verhoudingen natuurlijk totaal anders. Maar ik vind nog steeds heel veel. Dit jaar plus 135%. En Citigroup kwam deze week met een rapport. En ja, dat is ook deels de reden waarom die koers zo omhoog vloog. Met daarnaast natuurlijk Nvidia dat met cijfers kwam. Citi verwacht dus dat die CPU-markt, die kan, moet je nagaan, van 29,3 miljard in 2025 groeien tot meer dan 130 miljard in 2030. Dus dat is gewoon een 20% groei per jaar voor de komende 4-5 jaar. Ja, dat is gigantisch. En ja, Intel heeft van die CPU-markt 47%, AMD 34%. Nou, dat zijn natuurlijk ook aandelen die het fantastisch doen om die reden. Deels om die reden. Maar ook ARM, die pakt daar een groot deel van. En dat is dan nog relatief een kleintje. Ja, die explodeert ook op de beurs. Maar er zijn veel meer van dat soort aandelen. Ik denk dat Bram er ook nog wel een mooi voorbeeld van heeft. Ik ga nu het stokje doorgeven aan Bram.
Ja, ik heb Ros mijn beurt afgehouden. Maar ik heb inderdaad ook nog wel een mooi bedrijf die heel hard is gegaan. En dan dat wel op de eerste dag van hun beurs bestaan. Dat is namelijk Cerebras Systems. Die zijn vorige week donderdag naar de beurs gekomen. Een naam die zegt misschien niet heel veel bij de beleggers, maar in de AI-wereld in Silicon Valley was het wel al een bekende naam.
Wat doen ze?
Ook een chip ontwerpen, fabrikant, maar dan op een hele andere manier. Zij willen naar eigen zeggen Nvidia gaan concurreren, maar op een andere aanpak, waar het bij Nvidia en bij de meeste chipmakers draait om hele grote hoeveelheden kleine chips, die dan in datacenters aan elkaar worden gekoppeld, bouwt die Cerebras eigenlijk één hele grote chip. Mm-hmm. Ze zeiden zelf chips as big as a dinner plate. Dus dan gaat het eigenlijk over die hele silicon wafer.
Amerikaanse
dus,
porties.
Precies, dus, bijna wel. Ja. Inderdaad, dus die silicon wafer, dat is, wat is dat, 30 centimeter ongeveer doorsnee. Dus bouwen ze een hele chip daarop in plaats van heel veel kleine stukjes chips daarop te zetten. En waarom? Ja, zij hebben het de filosofie, nou als we één grote chip hebben, dan is er minder verbindingen nodig tussen die kleinere chips, waardoor dus de tijd, met name tijdens dat inference gerelateerde AI gebruik van mensen, de tijd natuurlijk korter of sneller processing tijd heeft. Daarom denk ik wel dat Cerebras wel interessante naam is, interessante techniek, interessante filosofie. Het is een hele andere chip architectuur. Recent zijn er ook nieuwe, sterkere, grote namen achtergekomen staan, zoals een OpenAI of een Amazon. Daar hebben ze een aantal contracten mee. Zoals ik zei, ja, dit is een hele, op papier is het natuurlijk een hele interessante stap, architectuur. Ja. Maar ja, daar moet je als belegger natuurlijk ook even afvragen. Is het is het beleggingswaardig? Want als we dan kijken naar de beursgang, het aandeel die ging voor $185 per aandeel naar de beurs. Daar haalden ze ongeveer ruim $5,5 miljard mee op. De vraag naar die aandelen was vele malen groter dan het aanbod. Mm-hmm. Volgens schattingen ruim 20 keer. Dus dan weet je wel wat gaat gebeuren op zo'n IPO-dag. En dat gebeurde ook, want de koers opende op, of het aandeel opende op $350. Oh. Dus dat is ruim 90% boven de introductieprijs. Vervolgens klom het naar een intraday high van rond de $385 en sloot het op $311. En dat klinkt natuurlijk heel spectaculair, maar ja, daar begint ook wel een beetje, als investeerder moet je ook wel vragen stellen, is het bedrijf interessant? Dat is het zeker. Is het ook, zoals ik zei, is het ook de moeite waard om dit in mijn portefeuille mm-hmm. op te nemen? En ja, dat vind ik minder. Daar kan ik minder volmondig ja op zeggen. Want als we dan kijken naar de omzet, dat was vorig jaar, dus over 25, was het $510 miljoen. Jaar daarvoor was het $290 miljoen. Dus dat is een hele flinke groei, ongeveer 75%. Maar ik bedoel, dat is niet heel ongebruikelijk in de chipwereld. Als we bijvoorbeeld kijken naar Nvidia, die groeide afgelopen kwartaal nog iets harder, maar daar komen we later op terug. Mm. En als we dan kijken naar de huidige beurswaarde, dan betaal je niet een paar keer de omzet, maar dan betaal je op basis van de huidige koers iets van 170 keer de omzet. En dan spreek je dus over 170 keer de omzet, niet eens de winst.
Yeah.
Er zijn bijvoorbeeld bedrijven waar je inderdaad 100 keer de earnings voor betaalt. In zo'n, dus de 12 months, dus dan hebben we het niet over de forward, maar de 12 months. Daar betaal je wel vaker 100 keer de earnings voor. En dat is eigenlijk al absurd hoog natuurlijk. Maar voor dit bedrijf zou je dus 170 keer de omzet alleen betalen. Dus dat is wel een... dat vind ik wel heel erg veel.
Ja, dan moet de omzet de komende jaren heel veel gaan verdubbelen. Precies. En heel lang gaan verdubbelen. Nou, mm-hmm.
Dus wil je dat eruit halen?
Ja, dat klinkt onwaarschijnlijk, maar ja. Ja.
Dus om dat even af te spiegelen tegen Nvidia, want zij zei van ja, wij willen Nvidia gaan concurreren. Nou, bij Nvidia betaal je dus ongeveer over de laatste 12 maanden 45 keer de winst en dat is iets van 25 keer de omzet. Dus, maar dan koop je wel een monopolistisch-achtig bedrijf mm-hmm. met hele sterke winstcijfers, hoge marge, mm-hmm. Klantbestanden die ontzettend breed zijn en een heel software systeem, dat CUDA. En dat betaal je bij Cerebras, dat krijg je gewoon nog niet. Je betaalt echt voor perfecte uitvoeringen, zoals men het zegt, voor de komende jaren. Als het al lukt om een stukje van die inference markt te gaan afpakken van de grote jongens.
Kijk, en als ze sterk blijven groeien, natuurlijk. Overal kun je een waarde opplakken, maar dit klinkt... Ik heb er verder helemaal nog niet naar gekeken, hoor. Maar ja, dit is wel typisch zo'n voorbeeld. Van iedereen wil erin en het is hot. En we betalen er alles voor en we zien het wel.
Ik bedoel, dat is inderdaad wat we vaak zien bij zo'n IPO's. Dan gaan die koersen ontzettend door het dak. En al helemaal als het over AI gaat en als het over inference gaat en chipfabrikanten. Zoals ik aangaf, als er meer vraag is dan aanbod, 20 keer zoveel, dan kun je dit wel verwachten bij dit aandeel. Daarnaast wat ik ook wel een risico vind bij dit aandeel is dat de omzetbasis redelijk smal is. Een heel groot gedeelte komt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Iets van 60% volgens mij. En dan ook met name alleen maar twee spelers. Volgens mij een universiteit ergens in Doha of in ieder geval daar in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar was ook eerder de beursgang van dit bedrijf door uitgesteld. Omdat het eigenlijk te kleine omzetbasis was. Mm. En dat nu dat OpenAI en Amazon zich daarachter heeft geschaard, was het wel mogelijk inderdaad om zijn IPO voor te zetten. Dus mijn conclusie, ik denk dat het bedrijf heel erg spectaculair is om naar te kijken met hele leuke technologie, filosofie. Maar op de huidige waardering denk ik dat het niet echt een goede aanwinst is voor je portefeuille. Zoals we vaak zien, kunnen particuliere beleggers beter even wachten omdat die koersgekte een beetje afgekoeld is.
Ja.
En op een later moment, als de waarderingen toelaten, instappen. Dus voor nu is het vooral een naam voor op mijn watchlist.
Ja, precies, om in de gaten te houden.
Voor kennis.
Over Nvidia gesproken. Superlatieven die schieten eigenlijk tekort als het gaat om dit aandeel. En ook woensdag overtrof het bedrijf de verwachtingen weer ruimschoots. Bram, wil jij ons gewoon rustig door de cijfers meenemen? En dan gaan we vanuit daaruit gaan we verder.
Ja, zeker. Nvidia, zoals ik vorige week al zei, daar hoeft eigenlijk niet heel veel meer over gezegd te worden. Ik bedoel,
dat is ook klaar.
Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Maar het is natuurlijk het bedrijf waar iedereen op staat te wachten. Of je nu wel of niet in technologie aandelen belegt. De verwachtingen liggen eigenlijk altijd torenhoog natuurlijk bij Nvidia. En een goed kwartaal is eigenlijk al niet meer genoeg. Of het overtreffen van de verwachting is eigenlijk al niet meer genoeg om de koers positief te laten reageren.
Mm-hmm. Qua koers is het een beetje saai aandeel geworden eigenlijk. Hè?
Precies.
En daarom gaan ze nu ook het dividend zo verhogen. Ja,
eigenlijk een beetje achtergebleven bij, ja, de andere technologie aandelen als we de komende maanden of de afgelopen maanden natuurlijk bekijken. Van tevoren is het aandeel ontzettend hard gestegen. Maar als we dus naar dit jaar kijken, blijft het een beetje achter. Zelfs qua waardering onder de gemiddelde S&P 500. Dat is wel opvallend voor een bedrijf dat 86% groei liet zien afgelopen kwartaal. Die overigens uitkwam op $81,6 miljard. Ver boven de verwachtingen, zoals ik aangaf, van 78,8, 79 miljard. Dat is dus een groei van 85-86%. Dat was heel indrukwekkend. Ook onder de streep bleef er veel meer over dan in eerste instantie werd verwacht. Zo groeide de aangepaste winst per aandeel van 78 cent vorig jaar in het eerste kwartaal naar $1,87 in dit kwartaal. Dus ja, dat is ook wel een iets van 140%. Als ik de tabellen nog goed kan opnoemen van gisteren. Dus dat is eigenlijk de vraag van blijft de AI-infrastructuur sterk genoeg? Nou ja, de cijfers van Nvidia die bevestigen dat eigenlijk gisteren. Als we een beetje dieper inzoomen op die cijfers, dan was vooral die datacenter-tak ontzettend belangrijk. Daar groeide de omzet nog harder met 92%. Dat is bijna goed voor 75 miljard van de dollar. Dus dat is wel een hele grote... een stuk van de taart. Ja. Ja. En daardoor wordt vooral de ramp, zoals dat heet, dus die opschaling van die Blackwell-architectuur voorgenoemd als reden waarom dat zo hard gaat, dat klanten toch nog meer bereid zijn om te betalen of om die chips te huren, die servers te huren, dan in eerste instantie werd gedacht. Dus wat je vervolgens ook ziet, is dat voor Nvidia draait het niet alleen meer om het verkopen van die losse chips, maar ook voor de hele infrastructuur daaromheen. Het is niet meer dat ze losse GPU's verkopen, maar echt dus de hele netwerkverbindingen daaromheen. Mm-hmm. Dus dat ze echt heel diep geïntegreerd gaan zitten in die ecosystemen. En dat zag je ook terug in die omzet, want daar hebben ze nu dus een nieuwe boekhoudkundige afsplitsing gemaakt in die rapportage. Dus die omzet uit die networking, die ging ook bijna keer drie, naar bijna $15 miljard. Dus ja, dat is ook waar je de volgende flessenhals, vrij vertaald vanuit het Engels, ziet komen in die AI, wat ik ook al eerder benoemde. Dat is een beetje gelinkt aan die fotonica-technologie. Dat het dus niet alleen maar gaat om die pure rekenkracht van die chips, maar ook dus zeker bij het inference gebruik, ook om die snelle schakeling tussen die verschillende chips en racks en servers. En ja, dat is iets waar Nvidia haar kracht wel ligt. Dus echt om die hele AI-fabrieken, om maar zo te zeggen, toelevert. Ook de marges, ja, die blijven natuurlijk uitzonderlijk hoog. De bruto marge op bijna 75%. En dat voor een bedrijf dat 80 miljard omzet draait, ruim 80 miljard omzet draait, ja, dat tikt natuurlijk wel flink aan. Een kleine tegenvaller, als we een tegenvaller kunnen noemen, want eigenlijk de verwachtingen waren volgens mij ook niet zo heel erg hoog. Mm-hmm. Maar uit China zal er ook komende kwartaal wordt niet op gerekend dat er omzet wordt gehad. Zelfs niet na zijn vluchtige bezoek aan Xi Jinping afgelopen week. Dus, maar alsnog, er komt de omzet, of verwacht. We verwachten ze dat de omzet op 91 miljard zal uitkomen. Dus dat is opnieuw een paar miljard erbij op kwartaalbasis. Dus ik denk, ik kan niet zeggen dat, dat Nvidia de verwachtingen niet heeft waargemaakt.
Heel even over die, verwachtingen. Want zijn deze cijfers nou daadwerkelijk zo indrukwekkend? Kijk, natuurlijk, Nvidia doet. Het is niet alsof Nvidia het slecht doet. Maar is de lat gewoon slim gelegd?
Ja, kijk, voor die bedrijven zelf is het natuurlijk aan te raden om niet te hoog te gaan schatten. Omdat, het dan, omdat we dan nog wel van de koude kermis kunnen, kunnen thuiskomen natuurlijk. Die, de analistenconsensus, die zullen wel zo goed mogelijk die inschatting proberen te maken.
Mm. Ja, er zitten natuurlijk heel veel analisten op zo'n aandeel. Hè? Dus in die zin kunnen ze dat wel vrij nauwkeurig. Het is gewoon waarschijnlijk het meest gevolgd aandeel zo'n beetje door analisten.
Ja.
Dus ik bedoel, Nvidia die heeft volgens mij de afgelopen 19 kwartalen de omzet of de verwachtingen overtroffen. Dus ze hebben wel een goed track record in die zin. Je kan inderdaad zeggen van, zijn die analisten dan nog niet goed op de hoogte? Of blijft Nvidia opnieuw al die analisten te slim af of veel beter presteren dan wordt verwacht? Als we dan even teruggaan naar de dividendverhoging die jij eerder aanhaalde. Naast die dividend, wat inderdaad verhoogd werd van 1 cent naar 25 cent per kwartaal. Dat is natuurlijk nog steeds niet eigenlijk verwaarloosbaar. $1 per jaar op een aandeel van $220. Maar het is inderdaad wel verhoogd. En, ik bedoel, het moet natuurlijk ergens beginnen. Ja. Maar daarbovenop kwam ook een extra aandeleninkoopprogramma van 80 miljard.
Je ziet trouwens altijd bij aandelen waarvan de beurskoers stagneert, dat ze ineens aan die dividend en buyback knop gaan draaien.
En veel beleggers kunnen het eigenlijk ook zien dat het dividend omhoog gaat. Dat er of te weinig groeimogelijkheden zijn voor het bedrijf zelf. Ik bedoel, normaal gesproken, vooral bij zijn technologie aandelen, denk je van, ik heb liever dat bedrijven de winst investeren in nieuwe groeimogelijkheden en dat ze dat aan mij gaan uitkeren als aandeelhouder. Mm. Van de andere kant, bij Nvidia kun je ook wel zeggen, zij hebben zo'n enorme berg cash op de balans staan.
Dat je die twee uit elkaar kan halen.
Precies, dat maakt niet heel veel uit of ze nu een paar miljard extra aan dividend uitkeren en dan blijft er nog steeds genoeg ruimte over om flink te investeren.
En zo moet je het gewoon doen ook, hè, altijd. Gewoon investeren, dividend, buyback. Je kunt het combineren. En heel veel sectorgenoten die doen het al 10, 20 jaar op rij. Gewoon dividend uitkeren, verhogen, buybacks, investeren. Het kan ook. Alleen Nvidia heeft ervoor gekozen om gewoon te investeren. En vooral heel erg op te potten de laatste jaren. Nu komen ze daarvan terug. En dat is zonde, want qua herbelegging en zo, zeker als je in de beginjaren elke keer mooie dividendjes had gehad op veel lagere koersen, had je een veel hoger totaalrendement kunnen halen. Maar goed, dat is koffiedik, of dat is terugkijken. Het is goed dat ze het nu doen. En het is ook logisch, want wat moeten ze anders met al die cash?
Precies, ik bedoel, die miljarden die ze op de bank hebben staan, dat zullen ze niet allemaal gaan uitgeven aan nieuwe investeringen. Dus het is wel fijn inderdaad voor beleggers waarvan die in het aandeel zitten, waarvan de koers toch inderdaad een beetje gestagneerd is, achtergebleven is bij de rest van de technologie aandelen, dat ze nog extra rendement krijgen in de vorm van een dividend en in de vorm van aandeelinkoop. Mm-hmm. Dus dan de risico's, die zijn er natuurlijk ook wel al is het heel minimaal. Ik bedoel, de concentratie blijft van een punt.
Yeah.
De hyperscalers, dus een Google en een Amazon, die maken 50% uit van de omzet. Dus dat is wel enorm. En daarnaast bouwen deze hyperscalers ook wel hun eigen chips. Dus daar is potentieel iets van een risico zichtbaar. En ook met name rondom China blijft het geopolitiek gezien heel erg onvoorspelbaar natuurlijk wat daar gaat gebeuren. Maar dat is eigenlijk al ingecalculeerd dat daar niet meer heel veel te behalen valt, lijkt mij. Mm-hmm. Mijn conclusie, de cijfers waren enorm goed. De marges die stijgen of die blijven heel erg hoog. De winst neemt toe. De aandelenhouders worden beloond in de vorm van dividend. Dus ik zie geen reden om het koopadvies te verlagen. Maar als je de gehele analyse wilt lezen, dan kun je bij ons terecht op de site.
Zeker. Zeker. Is er iemand die ze bij kan houden, Nvidia? Want we hadden het net over Cerberus, die wilt gaan concurreren met Nvidia. Maar is er nu al iemand die op een tweede plaats...
Ja, ik bedoel, AMD, dat was wel een concurrent, wel op een hele grote afstand hoor, van Nvidia. En moet je ook afvragen op welke markt. Want ik bedoel, GPU-markt, daar is Nvidia natuurlijk heer en meester. En dat was eigenlijk altijd wel heel belangrijk. Vooral bij het trainen van die AI-modellen. Maar nu, en dat zien we ook in de koersen van een AMD en een Intel, worden die CPU's, die CPU-verhouding in zo'n datacenter, die wordt steeds kleiner. Dus waar eerst, ik zeg maar iets, 1 op 8 of 1 op 12 GPU-CPU's voor nodig was in zo'n datacenter, loopt die verhouding terug naar 1 op 4 of wellicht 1 op 2. En dat zijn illustratieve voorbeelden. Dus dat zie je wel in in die datacenters. En daar winnen bijvoorbeeld AMD en Intel dan wel echt wel een stuk marktaandeel. Maar dat is meer omdat de focus op andere soort chips komt te liggen. In plaats van dat zij daadwerkelijk Nvidia kunnen inhalen op die GPU-markt. Want dan daar blijven ze eigenlijk wel met hele grote afstand de marktleider.
Dus de conclusie is eigenlijk, ga maar een stukje lopen en dan over een paar maanden kijken we weer verder.
Precies. Ja, voor nu zou ik, vooral als je de Nvidia-aandelen bezit, goed vasthouden. Als je nog denkt om te investeren in AI, denk ik niet dat het kwaad kan om nog een plukje bij te kopen. Want als we kijken naar die waardering, zoals ik zei, die ligt onder het gemiddelde van de S&P 500. De groei die we zagen van meer dan 80%. Ik bedoel, dat haalt het gemiddelde.
En ze blijven de komende jaren ook gewoon verder groeien. Het is niet tot ineens instort volgend jaar of over 2 jaar.
Precies. Dus als ik zei, het belangrijkste van die cijfers is wellicht wel dat het verhaal rondom die AI-infrastructuur wordt bevestigd. Dat nog steeds heel veel winsten worden gemaakt. En als we dan ook de bedrijven erachter, zo'n Anthropic. Werd volgens mij ook voorspeld, of er waren geruchten dat zij ook wel eerste kwartaal positief gingen draaien. Dus als dat soort bedrijven ook nog eens winstgevend gaan worden, dan dat bevestigt eigenlijk alleen maar het verhaal rondom de winst die bedrijven kunnen behalen in zo'n AI datacenter infrastructuur sector. Dus ik blijf nog steeds heel erg positief over Nvidia.
Kopen, kopen, kopen. In de volgende aflevering nemen we samen met Menno van Hoven enkele Dividend Aristocrats onder de loep. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl. En vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Jongens, jullie ook bedankt. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.